Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. Ik ben vandaag blij om bij ons in de studio te hebben, eerwaarde heer Pierre-François. Velen van jullie zullen hem kennen van de zeer geapprecieerde catechesis die hij spreekt op Radio Maria.
Dank
ook
u.
In andere programma's bent u al te horen geweest, eerwaarde. Ik denk aan de catechesis over de kerk, over de 10 geboden, over de sacramenten. U heeft al veel bijdrage geleverd aan Radio Maria.
Dat is een plezier voor mij.
Ja. Maar wat vele luisteraars misschien niet weten, is dat u priester bent van het Opus Dei. En het is vandaag een mooie gelegenheid om het Opus Dei voor te stellen aan onze luisteraars. En meer bijzonder, een van jullie leden die op weg is naar zaligverklaring. Wilt u misschien even zijn naam meegeven aan de luisteraars? Ik ga me er nog niet aan wagen.
Wel, het is een Spaanse priester. Die heet José María. Die heeft dezelfde voornaam als de stichter. En zijn achternaam is Hernández, of zoals het soms gebeurt in Spanje, waar ze twee achternamen gebruiken, namelijk die van de vader en die van de moeder, Hernández Garnica.
Hij is priester van het Opus Dei. Hij is Spanjaard. Het Opus Dei is, voor zover ik weet, een personele prelatuur en is gesticht in Spanje door de heilige José María Escrivá.
Inderdaad, ja.
Dus ja, dat is al kort een paar feiten op een rijtje. Ja, eerwaarde, misschien even beginnen met een personele prelatuur. Wat moeten de luisteraars daaronder verstaan?
Om een personele prelatuur te begrijpen, moeten we eerst begrijpen hoe de kerk van Christus een hiërarchie heeft gekregen. De eerste priesters waren de apostelen. En elke apostel kreeg een plaatselijke kerk toevertrouwd. Toen het aantal plaatselijke kerken zich vermenigvuldigde, eerst in het oosten en dan stilaan ook in het westen, dan hebben de apostelen opvolgers dus gewijd en dat waren de bisschoppen. En het volstond één bisschop te hebben per stad. En heel snel, door het toenemende aantal gelovigen, waren er een aantal priesterlijke taken die de bisschop niet meer aankon, namelijk de eucharistie te kunnen vieren voor iedereen en biecht te horen van iedereen. En ook de ziekenzalving geven, die ook verbonden is met het vergeving van de zonden, zoals de biecht. En dat heeft ertoe geleid dat de bisschoppen zich hebben laten helpen, door een groot aantal priesters. De kerk is dus georganiseerd in twee niveaus. Dus de kerk als dusdanig, de universele kerk, is opgedeeld in particuliere kerken, met aan het hoofd een bisschop, die geholpen wordt door priesters. En dan die priesters op hun beurt delen de kerk in een aantal omschrijvingen, die we de parochies noemen. En enkele van die priesters zijn aangesteld voor gespecialiseerde instellingen. In een ziekenhuis, je hebt een almoesnie voor het ziekenhuis. In een gevangenis heb je een almoesnie voor de mensen die niet eventjes naar de parochie kunnen gaan, omdat ze opgesloten zijn. Het leger heeft ook een andere structuur. Het is niet gemakkelijk dat ineens een hele bataljon ineens in een kerk zo groot als de kerk van hier van Egenhoven binnenkomt om te zeggen, we willen eventjes de mis bijwonen en we zijn maar met 5000. Dus het leger heeft ook een aantal priesters gehad die meetrokken. Dus de kerk is opgedeeld in territoriale omschrijvingen, de parochies, maar dan zijn er ook enkele priesters die aangesteld worden voor een groep mensen, specifiek een groep mensen. En dat is een soort specialisatie die priesters hebben En ze worden dan toegewezen aan een groep. Zelfs bij de parochies heb je soms wat men noemt personele parochies. Ik geef het voorbeeld hier in Leuven, namelijk de universitaire parochie. Dus het is een parochie die gericht is op hoogleraars, assistenten, het personeel van de universiteit en veel studenten. En het is een aanvullende dienst gespecialiseerd voor dat soort publiek dat aangeboden wordt hier in de stad. Wel nu, op het universiteel vlak gebeurt er ook zoiets. De Jezuïeten Opus Dei, die God heeft laten inzien door een bijzondere genade op 2 oktober 1928 in Madrid. Die Jezuïeten Opus Dei is een verrijking van het leven van de kerk, want boven de normale pastorale dienst die de parochies aanbieden, eucharistie, biecht, vormsel, huwelijk en noem maar op, boven die basislaag van de pastoraal zijn er bepaalde mensen die een roeping krijgen om de heiligheid te zoeken in hun dagelijks leven. En die hebben extra vorming nodig. Ze verbruiken tussen aanhalingstekens ook meer sacramenten en pastorale... Ze hebben meer priesters nodig, want ze biechten regelmatig. Ze doen af en toe eens een retraite, een stille retraite, waarin missen worden gevierd. Wel, voor die specifieke doelen in de kerk zijn er een aantal priesters nodig die een speciale vorming krijgen. En die priesters zijn dan gehergroepeerd in de prelatuur van het Opus Dei onder een prelaat. Dus dat is of een priester of een bisschop die dan juridictie uitoefent over die mensen. Maar een eigenschap van het Opus Dei, en dat is ook een eigenschap van de prelatuur van het Opus Dei, dat is dat de leken ook ingelijfd kunnen worden in die prelatuur. En namelijk de leden die een roeping hebben, zijn echt ingelijfd in de prelatuur van het Opus Dei. Dus het is interessant te zien dat het Opus Dei niet zomaar een vereniging is van gelovigen of een congregatie of een of andere uiting van wat men noemt het associatief fenomeen in de kerk. Nee, ze zijn echt zowel leden van het bisdom waar zij wonen als leden van het Opus Dei vanaf het ogenblik van hun toetreding. En dat noemen we inlijving, in het Latijn incorporatio, omdat de kerk een lichaam is, een mystieke lichaam van Christus. En daarom ben je lid van je kerk bij wijze van incorporatie of inlijving. Dat gebeurt met de plaatselijke kerk. Door je domicilie word je toegewezen aan een bepaalde parochie. En door je roeping is er een contract met de prelatuur waarin een gelovige die die roeping heeft zich onder de jurisdictie van de prelaat stelt. En de prelaat in ruil geeft hem een gespecialiseerde pastorale dienst. Wel, wie het op u zich kent, weet dat een bepaalde roeping een bepaalde vorming vereist. En die vorming is niet zo simpel te organiseren. Dat gebeurt op wereldschaal. Veel mensen gaan studeren in Rome of andere plaatsen en ze krijgen dan die vorming. En daarom hebben we een personele prelatuur nodig om dat allemaal te kunnen realiseren.
En die pastorale nood eigenlijk waarover u sprak voor leken die hun leven toch ook willen verdiepen, was dat eigenlijk ook de aanleiding voor de stichting van het Opus Dei? Het is gesticht in 1928. Ja, vanuit wat ging daar eigenlijk aan vooraf?
Dus het beseffen dat we allemaal geroepen zijn tot heiligheid, maar dat de leken het een beetje moeilijk hadden om een specifieke weg te hebben van hun. Ze mochten wel aansluiten als leden van een derde orde. Bijvoorbeeld, ze hadden sympathie voor de Carmelitaanse spiritualiteit. Wel, dan werden ze leden van de derde orde van de Carmel. Hadden ze sympathie voor de Franciscaanse spiritualiteit, dan kwamen ze als in aanmerking als leden van dus de Franciscaanse orde, derde orde van de Franciscanen en zo verder. Of op allerlei manieren werden ze een beetje geassocieerd met priesterlijke of religieuze instellingen, maar niemand tot dan had echt zo'n leke mentaliteit als wat God heeft laten zien aan de stichter. Dus hij kreeg een soort intellectuele inzicht. Ineens is het idee van, eigenlijk is het heel simpel, wat ik doe, mijn werk, kan bron zijn van heiliging. Ik kan dat werk heiligen door het goed te doen. Ik kan hier de christelijke deugden allemaal beleven. Ik heb natuurlijk een bepaalde pastorale ondersteuning nodig. En eigenlijk is het op zich iets dat heel simpel is. En dat is het probleem uiteraard. Hoe simpelder het is, hoe moeilijker is het uit te leggen. Waar we nu een heel folkloristische groep met een kostuum en weet ik veel wat, dan zouden mensen heel gemakkelijk kunnen zeggen, dat zijn ze. Maar het probleem van de leden van het Opus Dei, dat is, ze zijn zo gelijk aan de rest, dat je moeilijk kunt zeggen, dat is een eigenschap van hen. Er zijn gewoon mensen die, zoals elke christen, geroepen zijn tot heiligheid, maar dan met een specifieke aantal vormingsmiddelen en hulpmiddelen om die heiligheid te bereiken midden in de wereld.
Want er zijn natuurlijk ook priesters verbonden met het Opus Dei. Ja, het is gesticht door een priester. Moet u het dan zo zien dat de priesters echt geroepen worden om ten dienste te staan van die leken die hun leven eigenlijk op de leest van de heiligheid willen schoeien, om zo te zeggen?
Wel ja. Dat is juist die Copernicaanse revolutie die gebeurd is. Tot dan, tot 1928... de leken die ze wilden associëren met een of andere instelling van de kerk werden onder die mensen gebracht. En ze waren een soort tweede categorie. Terwijl in het Opus Dei is het omgekeerd. Daar zijn de leken die, moet ik zeggen, de baas zijn en de priesters wij dienen. Met uitzondering van één persoon. Degene die aan het hoofd staat moet priester zijn. En dus dat is een priester. Maar voor de andere taken, zo goed als alles wordt door leken in het Opus Dei besloten. En inderdaad, wij priesters zijn dan dienaars voor de leken. En de ervaring heeft ook aangetoond van de eerste jaar van de stichting dat we gekozen moesten worden uit de leken zelf van de prelatuur. Anders zouden we die geest van dienstbaarheid niet zo goed kunnen begrijpen. Een pastoor in een parochie is een leider. En hij moet beslissingen nemen. Hij is de eindverantwoordelijke. In het Opus Dei zijn elk lid is zijn eigen verantwoordelijke. Dus de priesters staan eigenlijk ten dienste van die leken. En dat is misschien wel een revolutie in de kerk.
U sprak zo net over het inzicht eigenlijk dat de stichter José María Escrivá, de heilige José María Escrivá intussen had, van die nood en om ondersteuning te geven aan de mensen in de heiliging in het dagelijkse leven. Nu, van dat inzicht naar de stichting, naar de personele prelatuur, ja, dat is waarschijnlijk ook een hele weg geweest. Wilt u de geschiedenis daarvan een beetje schetsen?
Ja, in grote lijnen werd het op Opus Dei 28 gesticht. En eerst wou de stichter niks stichten. Hij zei gewoon, ik heb iets ingezien en ik ga proberen te zoeken waar dat is en ik ga daar mijn diensten aanbieden. Maar ja, zijn zoektocht heeft niks opgeleverd. Hij heeft contact gehad met allerlei stichtingen overal in de wereld die een beetje in diezelfde richting gingen, maar nooit kwam hij tot de constatatie dat het bestond. En dus moest hij zich wel neerleggen bij het feit, en dat werd door zijn toenmalige biechtvader dus bevestigd, dat hij inderdaad iets in gang moest zetten, overeenkomstig die dat inzicht dat hij gekregen heeft. En dan is hij beginnen werken. In het begin was het Opus Dei goedgekeurd als een Pia Unio. Dat betekent een vrome vereniging door de bisschop van Madrid. En dan is het beetje bij beetje door allerlei stadia gegaan. Maar het probleem als je met iets komt dat nog niet bestaat, zeker in de kerk die zo voorzichtig is bij het aanvaarden van veranderingen, is dat een heel harde weg geweest. Op die weg, een bepaald ogenblik, heeft de stichter begrepen dat hij een priestergenootschap zou moeten stichten, en dat is gebeurd in 1943, om al die priesters die ten dienste waren van de leken te kunnen wijden. Maar daar was een fundamenteel probleem in. Het was een clericale sociëteit die dan op een bepaald volk moest werken. Maar het echte charisma van het Tobies was omgekeerd. Het zijn de leken, het belangrijkste stuk van het Opus Dei. Dus dat heeft een hele tijd geduurd. En, mooi genoeg, het priestergenootschap van het Heilig Kruis bestaat nog altijd vandaag. Want de sticht heeft ineens ingezien dat ook diocesane priesters leden mochten worden van dat priesterlijk genootschap. En nu eigenlijk, samen met de prelatuur van het Opus die later is gekomen, hebben we nog altijd het priestergenootschap van het Heilig Kruis, dat die geest van de heiliging van het dagelijks leven aanbiedt aan parochiepriesters. Want die parochiepriesters hebben ook een beroep. En ze hebben ook een beetje familieleven. De kerk moedigt ze aan om samen te leven, of bij familie. Of een parochiepriester kan natuurlijk nog altijd als kluizenaar leven, maar de kerk moedigt ze aan om in tegendeel familieleven te hebben, broederlijke ondersteuning. En dus het priestergenootschap van de Heilige Kruis van 43 bestaat nog altijd, maar richt zich nu hoofdzakelijk op de diocesane priesters die reeds gewijd zijn en toch de geest van het Opus Dei willen beleven. Maar terug naar de leken en de prelatuur. De leken werden een bepaald ogenblik ondergebracht in een structuur die heette, technisch gezien, een seculier instituut. Dat bestond nog niet, maar heel snel is gebleken dat het seculier instituut niet de gepaste juridische figuur was voor het Opus Dei. Dus eindelijk is onze juridische weg afgesloten in 1982, toen het Opus Dei dus een personele prelatuur is geworden van de kerk. Wat is een personele prelatuur wel? Er bestonden al territoriale prelaturen. Dat waren gebieden die te klein waren of te weinig bevolkt om een bisdom te vormen. Dus ze kregen het statuut van prelatuur, maar het was territoriaal, met aan het hoofd of een priester of een bisschop. Toen heeft men ingezien, waarom zouden we niet van het Opus Dei een personele prelatuur kunnen maken? Die figuur werd bovendien ook bepaald in het Tweede Vaticaanse Concilie voor allerlei doeleinden, onder meer de bewegelijkheid van de priesters over heel de wereld. Maar er was ook een geval voorzien door het Tweede Vaticaanse Concilie, een prelatuur, personele prelatuur met een eigen volk. En dat is het Opus Dei. Het idee is nog niet volledig aanvaard, want er zijn nog altijd mensen die die geest van de leken niet goed begrijpen en ons proberen te steken in de kerk op een plaats waar we niet horen. Het gebeurt regelmatig. We moeten daarvoor bidden dat beetje bij beetje het idee erdoor komt dat het Opus Dei is wat het moet zijn, namelijk een stuk van de hiërarchie van de kerk in gemeenschap met de plaatselijke kerk. Het Opus Dei is niet los van de hiërarchie. Dus trouwens, de prelaat van het Opus Dei heeft niet alle bevoegdheden van een bisschop. Je hebt overal waar je naartoe gaat eerst een bisschop nodig en een territoriale structuur. En dan, het Opus Dei komt daarbij als een aanvullende pastorale dienst. Het is nog niet helemaal duidelijk voor veel mensen, maar wij werken eraan en wij bidden ervoor dat beetje bij beetje dat het idee aanvaard wordt. En zo is het ook perfect begrepen geweest door de heilige Johannes Paulus II, die ons de juiste plaats heeft gegeven in de kerk. Maar dat is een heel moeilijke weg geweest.
Omdat het eigenlijk ook een nieuwe weg was die gegaan moest worden. Vandaag de dag, het is begonnen in Spanje, maar vandaag de dag zijn jullie over heel de wereld eigenlijk aanwezig.
Ja, goddank, ja.
Kan u dat een beetje schetsen en ook misschien wat cijfers daarop plakken van hoeveel priesters, hoeveel leken zijn er wereldwijd verbonden met het Opus Dei?
Daar heb je me gevangen, want ik heb de cijfers niet bij. Bovendien, als ik kijk naar die prachtige kaart die in de gang staat van Radio Maria en ik al die gele, blauwe, rode en groene, denk ik, puntjes zie waar overal Radio Maria aanwezig is, kan ik dat nooit onthouden. En als ze me vragen, is Radio Maria in dat land of niet, dan weet ik het niet meer na 3 dagen. Dus vraag me niet exact waar we zitten overal in de wereld in het Opus Dei. Enkele cijfers die mij voor de geest komen, zijn de volgende. Wanneer de stichter gestorven is, was het Opuste aanwezig in, denk ik, 80 landen over de wereld. En er waren meer dan 1000 priesters. Nu zijn we een halve eeuw verder en we zijn blijven groeien. Dus in Europa is het wel harder dan, in Noord-Amerika harder dan in de rest van de wereld, omdat er hier een heel sterke secularisatie bezig is. Maar goddank in andere landen groeien nog en hoop ik steeds heel hard. Er is nog veel te doen, want er zijn zoveel mensen die graag die geest zouden beleven en we bereiken die nog niet. Dus op dit ogenblik zie ik een 30-tal wijdingen per jaar van priesters in het Opus Dei. Andere cijfers kan ik u niet zeggen, want ik beschik er niet over, maar we hebben wel een informatiebulletin, een informatiebureau in Brussel en ook een internationale in Rome. En journalisten kunnen zich altijd tot hen wenden en ze krijgen alle documentatie die ze wensen, want alles is transparant. We hebben, ja, natuurlijk moeten we niet stoeven als we hoge cijfers hebben, want dat kan veranderen als we niet trouw blijven aan onze geest. Maar dus de cijfers zijn niet slecht, maar we gaan die niet overal verkopen, want de bedoeling is God te vinden in het dagelijks leven en niet met de fanfare voorop succes oogst, omdat we goede cijfers halen.
Ja, maar het geeft toch een beeld van de vruchten, hè? Van het Opus Dei.
Ik ben daar heel blij mee, want mij maakt het gelukkig. En ik zie andere mensen daarmee gelukkig worden. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja,
ja, even aansluitend bij die vruchten. De stichter is intussen, de heilige José María Escrivá, is intussen heilig verklaard.
Dat klopt, ja.
Hij is denk ik de enige heilige op dit moment.
Hè? Ja, we hebben nog twee zaligen. De zalige Álvaro del Portillo en de zalige Guadalupe Ortiz de Landazuli, respectievelijk de opvolger van de stichter, en hij was bisschop, dus bisschop prelaat, de eerste bisschop van prelaat van het Opus Dei, want de omzetting van het Opus Dei in personele prelatuur is gebeurd na de dood van de stichter. Dus de stichter was aan het hoofd, was de algemene voorzitter van een vereniging. Het is pas bijna 10 jaar na zijn dood dat we het statuut hebben bereikt van personele prelatuur met een prelaat. En Guadalupe was een celibataire vrouw die scheikunde heeft gestudeerd, les heeft gegeven, maar ook allerlei apostolaatswerken heeft gesteund in Spanje en in Mexico. En ze heeft ook gewerkt in de hoofdzetel in Rome, dus met belangrijke verantwoordelijkheden. En dan zijn er, ik ben de tel kwijt ondertussen, ik dacht dat we bijna 20-tal processen hebben lopen van zaligverklaring, waaronder 2 koppels. Maar als ik die cijfers zie, die al heel mooi zijn, en dan kom ik in contact met de Britten of met de Nederlanders, en dan zeiden wij hebben ook een proces lopen dat niet opgenomen is in mijn algemene lijst. Dus ik kan amper volgen, maar bijvoorbeeld er is een Duitse priester die het Opus Dei begonnen is in Nederland, waar de heer Herman Steenkamp zijn proces zou ook moeten starten. En we hebben een jonge man, een student, ingenieur, die gestorven is op jonge leeftijd in Engeland, die een Spaanse naam draagt, omdat hij de zoon is van immigranten in Engeland, van wie ook het proces zou moeten starten. Dus ja, ik zou daar een volledig zicht over moeten hebben, maar mij lukt het niet. Dus.
In ieder geval, over een van hen zullen we het dadelijk wat uitgebreider hebben. Hij is intussen al dienaar Gods.
Ja.
José María Hernández Garnica.
Dat klopt.
Er waren, voor we er even muzikaal tussenuit gaan en het daarna over Hernández zullen hebben, nog even over uzelf en het Opus Dei in België. Kan u een beetje zeggen hoe u met het Opus Dei in contact gekomen bent, hoe u zich eigenlijk geroepen hebt geweten om als priester het Opus Dei te dienen?
Wel, ik werd niet geroepen als priester, ik werd geroepen als leek.
U werd geroepen.
Dus en 10 jaar later hebben ze mij gevraagd, aangezien ik genoeg filosofie en theologie had gestudeerd, of ik bereid was mijn beroep van ingenieur te laten vallen om mij te laten wijden als priester. En ik had voor mezelf uitgemaakt, ik ga het Niet met aandrang vragen, want ik ben heel gelukkig met mijn beroep als ingenieur. Maar als het mij vragen, heb ik mijn antwoord al klaar. En het antwoord was ja. En daarom heeft het een beetje mijn familie verrast. En ook vrienden van mij die me nog de dag ervoor hebben gevraagd, ben je van plan priester te worden? Ik heb nee gezegd. En dat was een oprecht antwoord. En de dag daarop heb ik ja gezegd. Heb ik gevraagd, wat is er gebeurd in 24 uur? Wij hebben gewoon de vraag gesteld en ik heb ja geantwoord. Hè, omdat ik klaar was om op die vraag te antwoorden. Dus ik was toen scholier, toen ik het heb leren kennen. En ik had al de beslissing genomen op die jonge leeftijd om dezelfde gebeden te doen als een lid van het Opus Dei. Maar natuurlijk, juridisch was ik nog geen lid. Hè. Om lid te zijn, moet men 18 jaar oud zijn. En om definitief lid, 23. Maar een jonge man, iemand van 16 jaar, mag. Als hij wil, elke dag naar de mis gaan, waarom niet? Hè? Elke dag een aantal keren een half uur gebed te doen, waarom niet? Rozemoedje bidden, waarom niet? Ik heb daar heel veel geluk en vreugde uit gehaald. Dat ik in plaats van met mijn elektrische trein te spelen, want dat was mijn hobby, de elektrische trein, dat ik dan begon de verhouding een beetje te veranderen en wat minder met de elektrische trein en meer in de kapel of op mijn kamer. En dat heeft me eigenlijk heel gelukkig gemaakt, met als gevolg dat ik besloten heb, toen ik de leeftijd had om het te doen, inderdaad de toelating te vragen, dan toegelaten te worden en dan eerst voor een periode van 1 jaar lid te zijn, dan herneem je dat 5 keer. En voor de mensen die de richting kiezen van het celibaat, omdat ze zich geroepen voelen daartoe, kan men op een bepaald ogenblik definitief lid worden. Dus dat we niet moeten hernieuwen elk jaar. En ja, dat heb ik gedaan toen ik, als mijn geheugen me niet in de steek laat, 23 jaar oud was. Ja, dat was dus mijn traject. Dan heb ik de kans gehad om een beurs te krijgen om naar Rome te gaan om filosofie. Dat ik al grotendeels gedaan, samen met mijn studies ingenieur. En theologie, waar ik nog niet heel ver was, om dat te gaan studeren in Rome. Tegelijkertijd was ik al aan het werken als ingenieur. Eerst voorzichtig kwarttime, dan halftime, omdat ik niet wist hoe in welke mate compatibel was met mijn studies. En dan heb ik zelfs 1 jaar fulltime gewerkt als ingenieur. En ineens, toen ik terugkwam uit een reis naar Londen voor beroepsmotieven, hebben we gezegd dat de rector van het Romeinse college, dat is het seminarie waar ik mijn theologische vorming heb gekregen, dat hij met mij wenste te praten. En ik wist al waarover het ging, want ik had gehoord dat andere mensen werden gevraagd en ja hadden gezegd. En ja, hij heeft mij gevraagd vanwege de prelaat of ik bereid was om gewijd te worden. En dan is het heel snel gegaan, want ik moest nog maar 2 vakken theologie afleggen. Ik was al meer dan 10 jaar lid van het Opus Dei, of ongeveer dat. Dus iemand zei me, besef je dat je binnen 3 weken, want de diakenwijding ging 3 weken later zijn, besef je dat binnen 3 weken dat je in het zwart, zwart gekleed rondloopt. Hè? Toen heb ik pas beseft, oei, dat begint hier heel snel te gaan. Maar ja, het was mijn keuze, dus ik ben daar gelukkig mee. En na een tijdje ben ik ook tot priester gewijd. En om gewijd te kunnen worden door Paus Johannes Paulus II, de heilige Johannes Paulus II, hebben we de mensen van die promotie een kleine verkorting moeten vragen van de tijd tussen de diaken en de priesterwijding. En als er motieven daartoe zijn, geeft de kerk wel inderdaad die dispensatie. En in onze promotie waren we met meer dan 70. Hè. Dat was, waren mooie jaren. Nu is het wat moeilijker, maar bon, meer dan 30 wijdingen is ook niet slecht hè, in deze tijden die de kerk kent. Vooral in onze streken, hè, waar het wat moeilijker is. Dus ik weet niet of ik op die manier een beetje op je vraag heb geantwoord.
Zeker wel. Ja, u haalt het net zo net aan dat men u zei, ja, beseft u, binnen 3 weken loopt u in het zwart rond. Ja. Dat is misschien toch ook wel kenmerkend. U zit hier in het zwart gekleed en ja, met Romeinse boord. Ja. Iets dat we niet per se zo vertrouwd meer mee zijn in ons straatbeeld.
Wel, in de prelatuur gaan ons kleden zoals de diocesane priesters. In het begin waren we een beetje gehecht aan zwarte, maar nu, tegenwoordig, mag een priesterstoppie ook een grijze clergyman dragen. Of in bepaalde landen die heel heet zijn, een witte. Maar we dragen inderdaad een Romeinse boord voor verschillende motieven. Iedereen voor zijn eigen devotie of zijn eigen overtuiging, maar je moet toch toegeven dat blijkbaar de Heilige Geest na een moment van aarzeling in de jaren 60 van vorige eeuw toch heel wat jonge priesters de ingeving geeft om draag maar een boord, hè, of zelfs een soutane. Door het feit dat ik heel apostolisch wilde zijn, toen ik student was, vroegen mensen mij, bent u student, priester? Bent u seminarist? Gaat u priester worden? Bent u priester? En ik was daardoor redelijk geïrriteerd. Ik zei, maar nee, ik ben gewoon ingenieur. Mag ik dan ook niet over Jezus spreken en mijn liefde tot God en mijn waardering voor de kerk? Dus ik had al een soort gezond anticlericalisme ontwikkeld van te zeggen, een priester is een priester en een leek is een leek. En ik had mijn vrijheid van leek. En de priesters hebben een vrijheid van priesters. En dat het goed van elkaar onderscheiden mag blijven. Daarom heb ik gekozen. Eerst, toen ik leek was, droeg ik geen enkel teken. Geen kruis, geen medaille, geen etiket, geen badge of zo. Omdat ik vind dat een leek is en dat zou misleidend zijn. Maar ik verwachtte wel van de priesters dat ze als dusdanig herkenbaar waren. Ja, eens je dat zegt en ze zeggen, je gaat priester worden, dan moet je het zoentje aantrekken. Hè? Dus ik heb dus de beslissing toegenomen om altijd heel herkenbaar als priester door het leven te gaan. Dit was toen een beetje tegen de stroom in de jaren 60 en 70 van vorige eeuw, of 80 toen ik werd gewijd. Maar nu moeten we toch toegeven dat het waarschijnlijk wel de profetische keuze was, want de jonge priesters voor een heel groot stuk kiezen opnieuw, hè, voor het heel duidelijk herkenbaar te zijn. Nu moet ik toegeven, ik ben wel gehecht aan de zwarte kleur, omdat ik die mooi vind, mijn moeder trouwens ook. Maar ik zou ook in het grijs kunnen rondlopen, maar ik vind dat grijs en zwart moeilijk te combineren is. Grijs is moeilijk te sorteren, dus ik ga maar blijven zwart dragen, tenzij dat ze me vragen iets anders te doen, dat ik naar een warm land ga. Maar als je het niet erg vindt, zal ik blijven rondlopen in het zwart. Ik heb zelf sympathie voor de toog. Die wordt niet overal goed gepercipieerd en ik hou daar rekening mee. Ik wil dat niet. Ik wil de mensen geen aanstoot geven. Maar de jonge mensen met wie ik bezig ben, de scouts, de young professionals van Antwerpen, al die mensen, die zien me graag met die klerikale tekens en ook met de toog, die ik met heel veel voorzichtigheid moet gebruiken omwille van overgevoeligheid door bepaalde sectoren binnen de kerk. Dus daar moet ik mee opletten. Dus ik ga ze niet te veel gebruiken, maar ik ga ze ook niet helemaal wegstoppen. Dus.
Vandaag bent u kapelaan in de Sint-Jacobsparochie, onderpastoor in de Sint-Jacobsparochie. U geeft catechesis bij Radio Maria. Wat zijn uw andere bezigheden? Zo?
Wel, zoals ik heb laten doorschemen, ik ben de verantwoordelijke in het Opus Dei voor de zaligverklaringsprocessen voor het Belgische bureau. Dus ik al de gunsten die de mensen krijgen op voorspraak van die dienaren gods komen bij mij en ik stuur daardoor naar Rome. En ik zorg ervoor dat er bidprentjes, informatiebulletins worden uitgegeven over die dienaren gods. Dan heb ik nog een ander pitch. Ik zit bij de Europa Scouts. Ik heb zes jaar als nationale geestelijke raadgever moeten doorgaan in België en 3 jaar als internationale wereldwijd. Nu ben ik nog altijd actief bij de Europa Scouts, maar ik ben eventjes buiten het kader. Ik heb geen officiële benoeming, ook omdat mijn opvolger in Rome nog niet benoemd is. Dus ik moet een beetje wachten dat mijn opvolger er is om eventueel een nieuwe taak op mij te nemen op nationaal vlak of gewoon in een groep, want ik hou me ook bezig met de Europa Scouts van Antwerpen. Met veel plezier. Al zou ik veel liever meer dikwijls bij hen kunnen gaan, maar ja, als je zoveel moet doen. En dan denk ik dat ik ongeveer al mijn petjes heb laten zien. Op vrijwillige basis ben ik ook met andere priesters en leken actief om de mooie liturgie te verspreiden. ook vanuit de Sint-Jacobskerk. En ja, we ontwikkelen een aantal activiteiten rond het thema Via Pulchritudinis, de schoonheid als weg naar God. Maar dat is meer een in mijn vrije tijd, voor zover je kunt spreken van vrije tijd. En als ik vakantie heb, dan ga ik ook graag op trektocht met jonge mensen. Ja, dus je ziet, we vervelen ons niet. En dat is het mooie ook aan het beroep van priester. Ja, je bent nooit werkloos.
Het is hoog tijd voor een eerste muzikale onderbreking. En dan gaan we dadelijk graag met u in gesprek over de dienaar Gods, José María Hernández Carnica. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Pierre-François van het Opus Dei. Ja, Eerwaarde, u heeft zo net een voorstelling gegeven van het Opus Dei, ook van de stichting ervan. Uiteraard zouden we daar nog langer over kunnen doorpraten, maar de bedoeling vandaag is toch ook zeker om het te hebben over de dienaar Gods José María Hernández Carnica, een priester op weg naar zaligverklaring, een priester van het Opus Dei. Hij is geboren in 1913, overleden in 1972. Nu, wie was hij? Hij was ook een van de eerste priesters eigenlijk, hè, bij het Opus Dei. Maar misschien eerst een beetje over zijn achtergrond. Wat voor iemand was hij? Uit wat voor gezin kwam hij?
Dus het is een man die kwam uit een heel normaal gezin. Trouwens, dat is een goed gezin. Ik denk dat de vader bankier was. Maar hij had ook belangstelling voor de mensen. Ook voor arme mensen in de randwijken van Madrid. En hij heeft het Opus Dei eigenlijk leren kennen in Madrid in de jaren 30. En is in contact gekomen met de stichter, de heilige Jozef Maria, of José María Escrivá. En hij is er lid van geworden op 28 juli 1935. Toen studeerde hij om mijnbouwingenieur te worden. Dus hij is dus lid geworden en de stichter van het Opus Dei zocht tussen de leken van het Opus Dei wie hij zou kunnen wijden als priester om hem te helpen in die taak van vorming te geven en sacramenten toe te dienen aan de leden van het Opus Dei. En de drie eerste priesters die hij geroepen heeft binnen het Opus Dei waren een zekere Álvaro del Portillo, José Luis Musquiz en José María Hernández Garnica. Of Hernández. Garnica is de naam van zijn moeder. Zoals je weet in Spanje, de mensen die een heel courante voornaam, die een heel courante achternaam hebben als Hernández, om zich te onderscheiden van anderen, Hernández, ze gebruiken dan de tweede naam, namelijk de naam van de moeder, Hernández Garnica. Die drie mannen waren alle drie ingenieurs en ze werden in 1944 gewijd tot priester, op 25 juni 1944. Ineens dat ze priester werden gewijd, Álvaro del Portillo, die ondertussen al zalig verklaard is, die was al door de stichter gezien als zijn opvolger. Vanaf heel vroeg had de stichter de intuïtie, die man begrijpt zo goed de geest van het Opus Dei, hij wordt mijn opvolger. Álvaro del Portillo is al zalig verklaard in Madrid in 2014, als mijn geheugen me niet in de steek laat. En dan die twee anderen, hun allebei een zalig verklaringsproces is begonnen. José Luis Musquiz, die beter gekend is als vader Joseph Musquiz, omdat hij het op bijzonder meer gestart heeft in de Verenigde Staten. Dus die is op weg ook naar de altaren. Maar de derde man van deze lichting is José María Hernández Garnica, aan wie de stichter gevraagd heeft een beetje een ondersteuning te geven aan het apostolaat in Europa en meer bepaald aan het apostolaat van de vrouwen. Dus voor de leken mannen ging het contact tamelijk vlot, maar voor vrouwen, ja, natuurlijk is het logisch dat in het Opus Dei gebeurt het via de priesters, hè, dat de mannen en vrouwen in contact zijn met elkaar en die eenheid van de geest hebben. Dus hij heeft gevraagd aan José María Hernández Garnica te zorgen voor de bevordering van het apostolaat onder de vrouw, eerst in Spanje. Hij combineert dat met ander priesterlijk werk. En het ging hem goed en de sticht heeft hem gestuurd naar Engeland, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, België en Nederland.
Ook België.
Ik heb hem gemist, want ik ben maar in contact gekomen met Opus Dei in 73 en hij is gestorven in 72. Trouwens, we vieren in 2022 de 50ste verjaardag van zijn overlijden. Is daarmee dat we nu in deze jaren wat meer belangstelling hebben in die figuur, omdat we binnenkort de 50ste verjaardag gaan vieren van zijn overlijden. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft talen geleerd. Hij heeft tamelijk goed Duits geleerd. Hij had veel woordenschat, maar hij sprak heel slecht. Hij had een slecht accent en hij was niet vlot in de conversatie. In Engels hetzelfde. In andere talen heeft hij zich beholpen door met handen en voeten te spreken. En hij is het op zich vooral komen steunen vanuit de coulisses. Dus heel veel steun gegeven aan de leden om trouw te zijn aan hun geest. Een constante injectie van optimisme. Natuurlijk, als je komt met een totaal nieuwe geest in een land waarin wij, Belgen en Vlamingen, de indruk hadden, wij zijn de eerste van de klas. Corruptio optimi pessima. Dus we waren de beste, niet zijn we misschien de slechtste, maar we gaan heel goed ons best doen om terug Christus hier met plezier te laten wonen in Vlaanderen. Wel, dat was een beetje de boodschap van José María Hernández Garnica achter de schermen. In een kerk die dacht, we hebben alles, we hebben aan niks behoefte, wat komen jullie hier doen? Heeft hij die eerste leden van het Opus Dei geholpen om optimistisch, positief te blijven werken, om die fantastische geest die de Belgische kerk toen nog niet kende, namelijk de heiliging van het dagelijks leven en het familieleven, en dat in het totaal, het gaat van een leken mentaliteit zonder klerikalisme, dat was eigenlijk tamelijk nieuw. We dachten van niet hier in België, omdat we dachten, wij weten alles, we zijn de beste van de wereld. Maar toch was die inbreng heel belangrijk. Het is moeilijk geweest in het begin, maar ja, dankzij het optimisme en de nederigheid van mensen zoals José María Hernández Garnica, die in de coulissen werken, om altijd via predicatie, gebed, biecht horen, geestelijke leiding, om die mensen dat optimisme te laten behouden, heeft hij, zonder dat de mensen het gezien hebben, heel veel gedaan voor het ontwikkelen van het topmuseum in al onze westerse landen.
Hij is intussen al dienaar gods verklaard en hopelijk zal hij in de toekomst ook zalig verklaard worden. Ja, wat zijn de concrete redenen daarvoor? Wat was er zo kenmerkend aan zijn persoonlijkheid?
Ik denk dat het een zaligverklaring in gang wordt gezet door de volksdevotie. Heel veel mensen, wanneer ze het leven van José María Hernández Garnica, had als bijnaam Chiqui. Dus, en de stichter noemde hem Chiqui. En veel mensen, wanneer ze zijn boeken, de boeken over zijn leven lezen, beginnen ze zeggen, ah, Chiqui, Chiqui. En dan beginnen ze te bidden tot die naar Gods Chiqui of José María Hernández Garnica. Het is zo dat de mensen zeggen, wij hebben heel veel aan die figuur. En de kerk die een synodaal proces moet leren luisteren, want de kerk heeft wel antwoorden, maar om het juiste antwoord te geven, moet je eerst naar de vraag luisteren. En de gelovigen, het sensus fidei van de gelovigen, pusht bepaalde mensen naar voren. En dat is dus gebeurd met die drie eerste priesters. Álvaro del Portillo, José María Hernández Garnica, José Luis Musquiz en een twintigtal anderen. De meeste van hen zijn leken. Wel, het is om te antwoorden aan een wens van het volk van God. En men ziet dat die mensen op zo'n sympathieke manier de geest van het Opus Dei hebben belichaamd, dat men zegt, als wij dat leven laten kennen aan de mensen en hem als voorbeeld stellen, dat zal de mensen helpen om die geest beter te beleven, want ze hebben concrete, nabije, sympathieke voorbeelden. Dus het heeft te maken met die sympathie die de heilige na hun dood wekken. Bepaalde mensen, als ze sterven, ze verdwijnen in het niets. En anderen beginnen heel populair te zijn. Dat is het geval geweest van de heiligen. Wel, zo hebben we, goddank, ook in huis enkele van die mensen die een spoor hebben achtergelaten en mensen blijven motiveren na hun dood. Dat is het motief waarvoor de kerk die mensen wil laten heilig of zalig verklaren.
Hij is overleden in 1972, eigenlijk op vrij jonge leeftijd. Hè?
Ja, ja.
Ja, iets wat ik ook gelezen had, was dat hij de ziektes die hij had in zijn leven ook op een heel moedige en christelijke manier heeft gedragen.
Dat klopt. Dus toen ze hem het verdict hebben gegeven van zijn dodelijke ziekte, de man die met hem was in de consultatie en de dokter vroegen zich af, heeft die man wel begrepen waarover het gaat? Want men heeft een heel duidelijk gezegd, kijk, u gaat niet meer lang leven. Maar hij vond, hij had zoveel vertrouwen en voorzienigheid, dat hij nergens een probleem van maakte. Hij zegt, ik moet sterven binnenkort, of wel. Wanneer beginnen we eraan? We gaan ons beginnen voor te bereiden. Dus we moeten het Opus Dei op de grond stampen in een stad zoals Leuven. Hebben we niet eens een huis? Oké, we beginnen met een huis te zoeken. En nu hebben we een huis, we hebben geen kapel? Oké, we gaan een altaartje in elkaar timmeren. Dat was in het studentenhuis Steenberg. Staat er nog wel een altaar, hè, waar die hij in elkaar heeft getimmerd. Er komen nu veranderingen in die kapel. Ik weet niet wat ze gaan doen met het oude altaar, want het was echt heel goedkoop qua constructie, maar heel mooi en sympathiek, want ja, het heeft toch zoveel jaren uitgehouden. Dus op dezelfde manier dat hij altijd probleempjes oploste, één voor één in zijn leven, heeft hij ineens het probleem gekregen van zijn leven in schoonheid te eindigen. En hij heeft het dat gedaan, omdat dat blijkbaar de wil van God was. En ja, so what? Ik denk dat we behoefte hebben aan dergelijke mensen die ons laten zien dat het geloof niet zomaar een abstract idee is, maar dat het echt het leven van iedere dag verandert. En als ik weet dat ik ooit eens naar het eeuwige leven ga, waarom zou ik dan rouwen als mijn leven ten einde komt? Integendeel, ik zal blij zijn dat ik uiteindelijk de overstap kan doen naar het echte leven, namelijk het eeuwige leven.
U die hier in België verantwoordelijk bent voor, voor de heiligverklaringen, u heeft ook een bulletin uitgebracht over deze priester. Is er voor u iets in het bijzonder dat u meedraagt van zijn leven, wat u over hem weet, dat er uitspringt voor u persoonlijk?
Ja, Ik vind je vragen altijd bijzonder sympathiek, want ik moet even nadenken. Hè. Dat is het bewijs voor onze luisteraars dat het niet geënsceneerd is en op voorhand voorbereid. Dus daar ga ik toch eventjes moeten nadenken. Maar ik vind dat het feit dat hij sympathiek is, een hele goed antwoord. Want door het steeds meer technisch maken van de heiligheid, door het onderwijs onder meer die de kinderen moet vormen, hebben een beetje de neiging gehad in onze streken om van de heiligheid iets technisch te maken. Je moet zoveel bidden, je moet je versterven, je moet dit en je moet dat doen. En ik vrees dat we daarmee de heiligheid minder sympathiek hebben gemaakt. En daar hebben we behoefte aan mensen die heel, heel sympathiek en normaal doen. Dus door José María vertellen soms grapjes die we niet mogen doorvertellen, omdat er af en toe is iets is dat echt, zoals bij mannen gebeurt, grappig is. En dat hij dit nooit met de vrouw natuurlijk, maar bij de mannen misschien af en toe wel is. En dan zeg je, oké, ik probeer dat niet te doen, maar ik vind dat sympathiek dat iemand zo menselijk is dat hij een grap vertelt op die manier. Ja, omdat dat bij bepaalde mensen in goede aarde valt. Het is misschien aanstoot geven voor sommige heel puriteinse mensen, maar voor Jan en Alleman is dat heel sympathiek. Zie, een heilige is dus eigenlijk een normale kerel. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Hè? Dus we moeten toch een bepaalde deftigheid houden. Maar wat ik wou zeggen hiermee is dat we God mogen danken dat er heiligen zijn die heel normaal zijn.
En heel spontaan ook.
Heel spontaan. En hij was ook zo nederig dat hij zich weinig aantrok van wat de mensen zouden denken. En misschien heeft hij ooit eens een flater geslaan door God. Dat had ik toch niet moeten vertellen. Hè? Maar ja, hij was nederig. En dan zeggen ze, Don José María, dat moet u toch niet vertellen. Oké, de volgende keer probeer het niet te doen. Hè? Ik denk dat die menselijke kant, grapjes, sympathieke dingen. Een anekdote heb ik horen vertellen. Dit is geen eerste, maar tweedehands getuigenis. Want de man die het heeft meegemaakt, die heeft het mij verteld. Ze zaten in een huis tussen de verfpotten, met weinig financiële middelen om dat huis op te knappen in Brussel. Dat was ooit eens een ambassade. Dus ze zaten in een huis vol met verfpotten, met weinig middelen, in een huis half in de ruïne. Het was weliswaar ambassade geweest van Ierland, denk ik. Maar het was totaal niet in goede staat. Daarom is het kunnen kopen, uiteraard, omdat het in heel slechte staat was. En die man en andere mensen ook, samen met José María Hernández Garnica, zaten daar te schilderen en het huis een beetje deftig te maken. Er was geen verwarming, de verwarming was kapot. Enfin, het waren lastige dagen, lange dagen. En op een bepaald ogenblik komt de ijsboer van Ukkel langs, die een sympathieke naam heeft en alle Brusselaars weten over wie ik het heb, met zijn muziekje. En Don José María had het geld niet om ijsjes te betalen voor iedereen. Maar hij zei tegen de mensen, willen jullie een ijs? En iedereen was opgetogen. Ja, ja, dat willen we. Hè? En heeft opzettelijk zoveel tijd genomen om die ijsjes te gaan halen dat de ijsboer ondertussen vertrokken is. Maar ondertussen hadden die mensen een goed gevoel. Iedereen heeft eventjes gedroomd dat hij een ijsje zou hebben. Dat is uiteraard niet gebeurd. Het was dus een heel dom anekdootje, maar de man die dat zag gebeuren, zag dat hij bijna vrijwillig te traag ging om die ijskar te halen. Maar het was zo goed bedoeld dat die mensen eigenlijk blij zijn geweest alleen maar met dit idee. Kijk, dat kan misschien heel gek klinken. Ik vraag me af of ik goed doe door dat te vertellen op radio, want bepaalde mensen zullen dat niet begrijpen. Maar wie het heeft meegemaakt, zei, en wel, dat heeft ons deugd gedaan. Ook al hebben we geen ijsje gehad. Het feit dat we gedroomd hebben tijdens 3 minuten dat we een ijsje zouden hebben, heeft ons opgepept. Ik denk dat dat een kwaliteit was van Don José María. Aan de ene kant, er waren weinig middelen en ze kon zich daar niet voor veroorloven, maar toch heeft hij die mensen eventjes laten dromen. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar enfin, dat heeft mij getroffen.
Ja. Ja, het zegt ook iets over zijn persoonlijkheid, dat dat kan passeren en de mensen er toch vrolijk van worden. Eerwaarde, nu, hoe gaat dat dan verder? Hè? Hij is dienaar Gods. Er is nu een proces voor zaligverklaring geopend. Ja, ja, ja. Hoe ziet dat er dan uit voor de toekomst?
Dus de positio, dat betekent dat ze een boek dat de mensen samenstellen, is ingediend bij de congregatie voor de heilige en zaligverklaringen. Als die positio wordt goedgekeurd, dan zal hij de titel eerbiedwaardig krijgen. En wat is een eerbiedwaardige dienaar Gods? Dat is een dienaar Gods die de deugden op een heldhaftige manier heeft uitgeoefend. Dus nu zitten we in dat stadium. We zitten te wachten op het oordeel van de congregatie voor de heiligverklaringen aan de hand van die getuigenissen die gestaan zijn met echt op een juridische manier. Hè. Dus men weet wie de getuigen waren. Dat werd met een proces dus vastgesteld. Nu gaan de experten, de deskundigen van die congregatie, beslissen, mag José María Hernández Garnica als eerbiedwaardige dienaar Gods worden aangeroepen? Want dat betekent dat hij de christelijke deugd op een heldhaftige manier heeft beleefd. Moest het zover komen, dan wordt hij eerbiedwaardig. Dan wordt er geen requiemmissen meer gevierd voor zijn ziel. En vanaf dat ogenblik zijn het dankmissen. Maar hij mag nog niet vereerd worden in een openbare eredienst. Men mag voor hem bidden, men mag God danken omwille van hem, maar men mag nog niet op fijnste voorspraak bidden in openbare vieringen. Wat ontbreekt er om van eerbiedwaardig te gaan naar zalig? De goedkeuring van een mirakel toegeschreven aan zijn voorspraak. De kerk heeft zoveel geloof dat ze verwacht dat er een uiting is van God dat buiten de gewone voorzienigheid komt, wat men noemt de digitus dei, de vinger Gods moet gezien worden door bijvoorbeeld een wonderbare genezing. Als die wonderbare genezing ervan komt, dan wordt hij zalig verklaard. En dan moet er een tweede genezing worden goedgekeurd om hem heilig te kunnen verklaren. Dus dat is wat er voor de boek staat voor hem. Eerbiedwaardig door de verklaring van de heldhaftigheid van zijn deugden, aan de hand van die positie die nu werd ingediend. En dan goedkeuren van een mirakel, dan wordt hij zalig en tweede mirakel heilig.
Er is ook een Nederlandstalige website voor mensen die misschien nog wat meer over hem te weten willen komen. Ja, het is eigenlijk op de website van het Opus Dei dat er inderdaad een pagina te vinden valt. Wilt u misschien nog even aan de luisteraars de website meegeven? Daar staat ook een suggestie voor een privé gebed eigenlijk. Hè?
Ja, dus die website kan men vinden door te surfen naar www.opusdei.be of .nl. En daar staat er een verwijzing naar dienaren Gods. Maar als je nog meer wilt weten, een paar dingen moet je moeten doorklikken en dan word je naar een Engelstalige of Spaanstalige website doorgestuurd. Maar we proberen toch zoveel mogelijk Nederlandstalige informatie ook online te plaatsen via die website. En het gebedje dat wordt aangeboden heet gebed voor privédevotie. Dat betekent dat mensen niet met een officiële erkenning van kerk, maar als gedoopte, die José María Hernández Garnica kent. Hij zegt, ik ga zijn voorspraak inroepen, want ik weet dat hij bepaalde gebeden verhoort. En als er zoveel van die gebedsverhoringen komen, ontstaat er wat men noemt volksdevotie. En de volksdevotie is ook een motor hè, om bepaalde processen meer te pushen dan anderen. En ik ga de mensen aan om te bidden, want ik ben al heel aangenaam verrast bij mensen van mijn omgeving, van de doeltreffendheid van bepaalde gebeden, dus van dienaren Gods van het Opus Dei. Dus ik geef ze aan allemaal een specialiteit. Hè. Aan de stichter van het Opus Dei vraag ik dingen die te maken hebben met beroepszaken. Hij is ook gespecialiseerd in kapotte families, de herstelling van kapotte families, relaties die gebroken zijn, herstellen. En dan, ik zou zeggen, een soort allegaartje die ik zou noemen kleine dingen. Dus mijn computer doet het niet. Of ik ben mijn backup verloren. Of ik mijn bik is gevallen tussen de kast en de muur. Dus die kleine dingen, daar is de Stichting van de Hobby's die heel goed in. En andere dienaren gods, naar gelang waar ze goed in waren tijdens hun leven, dan ga ik meer intenties toevertrouwen in die richting. En voilà, en ik bid bijvoorbeeld tot de eerbiedwaardige Montserrat Grasses, die jong was. Ik stel onder haar bescherming een aantal dingen die te maken hebben met jeugdbewegingen. Dus voilà, als je een aspect ziet in het leven van José María Hernández Garriga dat je aanspreekt, hè, bijvoorbeeld zin voor humor en nederigheid in moeilijke situaties, wel, als je zo'n intentie moet toevertrouwen aan iemand, vertrouwt hij hem toe.
En Waarde, heel hartelijk dank om tot bij ons te komen om deze bijzondere persoonlijkheid voor te stellen. En ja, ik zou zeggen, succes met het proces van zaligverklaring in de mate dat we dat op die manier kunnen zeggen. En tot ja, zeer binnenkort bij Radio Maria natuurlijk. Hè.
Dank u dat je me ook de kans hebt gegeven om te getuigen over deze bijzonder aantrekkelijke figuur.